Zo, hele goedemorgen allemaal. Het is leuk om hier weer te staan, maar Ivar vroeg net al aan of ik het ook spannend vind om hier te staan. Nou, altijd hoor. Ja, altijd voor de dienst ga ik even naar de wc en dan denk ik nu, ik zou toch zweren dat ik niks gedronken heb in de tussentijd, maar ik hou het vast vol. Voor ik wil beginnen zo met de preek, wil ik vragen of we eerst een filmpje kunnen kijken. En het filmpje beantwoordt een beetje, gaan ze om mensen vragen waar zij gelukkig van worden.
What makes you happy in life?
Well, we like playing tag. Mouse and play hiding and
seek. Settlers of Catan.
Build Legos.
My dog.
I really love to swim and I love going underwater.
I think I laugh uncontrollably when I swim.
Chips and queso.
Coffee makes me happy.
French and Italian cuisine.
Good cheese on bread.
Farts.
As long as I didn't do it.
I don't. I'm a 35-year-old woman. I don't do that
anymore. That moment when I hear my daughter laugh.
Seeing my family happy makes me happy.
My mom and my family makes me happy.
Spending one-on-one time with my kids. They are some great individual people.
Very happy when I were able to reach the United States as a refugee.
I get really happy if I like pass a test or like get a good grade on a test.
I love the program of Oprah.
I would say going places. I can't stand being like tucked inside of a house all day.
Taking naps.
Big groups of my friends in one place.
I live at the beach. The sun comes out. I walk on the ocean. My friend Elliot.
I love it when I run into like an old friend I haven't seen in a long time. The conversation ends up going for like, you think it's going to go an hour, but it ends up going like 3 hours.
Living each day as if I was my youth.
Being creative makes me happy.
Learning new things.
Making music is a pretty euphoric feeling.
First thing that actually comes to mind is seeing other people when they're happy.
I'm just glad I'm still around. I didn't think I'd make it this far.
And what makes you happy?
Hey, Bonnie.
What sorts of things in life make you happy?
I guess just my everything.
Hoe word je gelukkig? Waar word je gelukkig van? Ik vond het mooi, ik kwam dit filmpje tegen en ik vond het mooi om te zien hoe verschillende mensen dit op een hele andere manier beantwoorden. En misschien heb je er ook wel over nagedacht. Kon je mensen hier herkennen of dacht je van, oh ja, mensen daar gelukkig van worden. Misschien weet je niet zo goed waar je gelukkig van wordt. Maar wil ik het daar wel met jullie over gaan hebben. En dat wil ik doen aan de hand van de meest bekende preek van Jezus, de bergrede. En daar wil ik zo een gedeelte van gaan lezen uit Matteüs 5. Dus als je een Bijbel bij je hebt, mag je die opzoeken. Dus dat is de meest bekende preek van Jezus. Het is een 3 hoofdstuk lange preek. Die vinden we misschien geheel in Matteüs en gedeelten ervan ook in andere evangeliën. En die preek gaat over een heleboel dingen. Het begint met de zaligsprekingen en die wil ik zo met jullie gaan lezen. Nou, daarna gaat Jezus de wet wat meer toelichten en uitleggen. En dan gaat hij verschillende thema's langs. Hij gaat het dan hebben over hoe je bepaalde dingen moet doen. Hoe moet je geven? Hoe moet je giften geven? Hoe moet je bidden? Dan leert hij zijn discipelen ook het Onze Vader. Dat wij allemaal wel kennen, denk ik. Hoe moet je vasten? En hij heeft het nog over andere thema's. Het begint dus met de zaligsprekingen. Nou, waarom noemen we dat de zaligsprekingen? In de vertaling die misschien ook veel mensen hier hebben, beginnen die uitspraken telkens met zalig zijn en dan volgt een bepaald type mensen of iets wat mensen doen. Nou, dus daarom noemen we dat de zaligsprekingen. Andere vertalingen staat er ook wel gelukkig zijn, die en die mensen. En vaak, zalig betekent dus ook wel een beetje gelukkig. En in de Bijbel wordt dat dan ook gekoppeld aan het geloven. Nou, dus wat ik zo meteen wil doen is dit gedeelte van die preek van Jezus bij langs gaan. En eigenlijk heb ik dan een groot voordeel, want ik sta hier om te preken. Maar ja, eigenlijk lees ik gewoon de preek van Jezus voor, dus dan zou ik bijna klaar zijn daarna. Maar misschien is niet alles helemaal duidelijk, dus ik wil er ook een klein beetje nog toelichting en uitleg bij geven. Met dus ook die vraag in gedachten, hoe word je gelukkig? Dus ja, ben je gelukkig? Vraag je dat wel eens af? Misschien vragen mensen dat zich hier wel dagelijks af. Dan denken ze, ja, waar doe ik het allemaal voor? Ben ik nou wel gelukkig? Nou, dan kunnen we net mensen op het podium hier zien staan die aangeven, wij zijn zeker gelukkig, ondanks alles. Misschien ervaar je dat helemaal niet, of misschien ervaar je dat ook wel. En voor veel mensen is die vraag, hoe word ik nou gelukkig, een hele belangrijke vraag in het leven. Nou, en ik hoop dat aan het eind van deze dienst jullie daar ook weer wat verder in mogen komen, als dit ook een vraag voor jou is. Dus ik wil lezen uit Matteüs 5, vanaf vers 1. Toen hij, dat is Jezus, de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Nou, tot zover. Zoals we die vraag in ons achterhoofd hebben, hoe word je gelukkig, dan geeft Jezus hier een beetje bijzondere antwoorden. Hij zegt hier namelijk best wat andere dingen dan misschien de mensen die we hier net zagen zeiden. Hij zegt, ja, gelukkig dat zijn de mensen die nederig van hart zijn. Gelukkig zijn de mensen die treuren, die verdrietig zijn. Nou, niet direct wat wij misschien zouden denken bij geluk. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En dan ook richting het eind, gelukkig wie vervolgd worden vanwege de gerechtigheid. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je om mij uitschelden. Nou, geef ik toe, ik voel me niet heel vaak gelukkig als ik uitgescholden word. En ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar dit zijn een beetje aparte uitspraken. Nou, toen ik hiermee bezig was, om eens te kijken van, hé, wat zegt Jezus hier nou en waar hebben we het hier nou over? Toen ben ik me daar eens wat in gaan verdiepen en toen kwam ik eigenlijk twee visies tegen op deze uitspraken. Ja, er is nog heel veel meer van te zeggen hoor, dan dat ik vanochtend ga zeggen, maar ik heb er een paar dingen uitgepakt. Maar ik kwam twee visies tegen, twee manieren waarop je dit kan lezen. En de ene manier waarop je deze uitspraken kan lezen, is als een stel opdrachten. Dit is wat je moet doen en dan ben je gelukkig. Als een soort morele opdrachten, dit is wat je moet doen, want dit is wat goed is. En nou, op zich, dat is lekker praktisch en dat zou misschien ook niet verkeerd zijn om dat hier deze ochtend te gaan doen. En dan kan ik jullie straks zeggen van ja, jullie moeten barmhartig zijn, jullie moeten een vredestichter zijn, jullie moeten nederig zijn. En misschien heeft iedereen dan wel iets als hij straks naar huis gaat van ja, ik heb iets om mee aan de slag te gaan. Mooi om toe te passen en was weer mooi. Maar wat ik daar ook over tegenkwam, is dat mensen zeiden van ja, zijn we ook niet geneigd om in de kerk eigenlijk een beetje zo te gaan strooien met allemaal opdrachten. Dit moet je doen, dat moet je doen. En dan geef ik ook toe dat ik daar zelf ook wel vaak naar op zoek ben. Hè, een stukje, ja, we kunnen de Bijbel gaan uitleggen, maar wat moeten we er nou mee? En als ik hier ook zit te luisteren soms en dan komt er een preek en dan denk ik aan het eind van de preek, ja, wat moet ik hier nou mee doen? En dan ben ik op zoek naar die toepassing. En misschien vind je dat heel herkenbaar. Dus dan zouden we dit kunnen lezen op een manier van, oké, dit is wat we moeten doen. En dat is hoe het leven moet zijn. Dus we zoeken vaak misschien naar een toepassing van die preek. Maar ja, als we dit gaan lezen als opdrachten, dan is het misschien wel de vraag, doen we dan niet heel erg tekort aan wat hier staat? En als wij op zo'n manier ook de Bijbel lezen, als een stel opdrachten wat wij moeten doen, doen we dan niet gigantisch tekort aan wat God ons hier in deze Bijbel heeft gegeven? Doen we dan eigenlijk geen tekort aan de genade? Zeggen we dan eigenlijk niet van ja, genade dat is misschien leuk, maar we moeten toch dit en we moeten toch dat en zus en zo? Of gaan we dan eigenlijk aan het kruis voorbij? Gaan we dan eigenlijk voorbij aan wat Jezus voor ons heeft gedaan? Dus een andere visie die ik hierop tegenkwam, een andere manier waarop je dit kan lezen, is dat Jezus hier zegt van nee, dit zijn kenmerken, dit zijn nou typisch dingen die horen bij mensen die mij volgen, die God kennen. Die God op de eerste plek hebben staan in hun leven. Dit zijn kenmerken van mensen die onder die genade leven. Van die mensen die weten wat het kruis betekent en die bij God proberen te leven. En dat is vanochtend ook de manier waarop ik wil stilstaan bij dit gedeelte. Laten we dan ook niet dus dit lezen vanochtend op een manier van dit moeten we allemaal doen. Want dan lopen we aan het kruis voorbij. En dan mogen we denk ik ook zien, en daar wil ik straks ook bij stilstaan, dat als wij dicht bij Jezus leven, dat als wij dicht bij God leven, dat ons hart gaat veranderen en dat we steeds meer van deze kenmerken terug mogen gaan zien in ons leven. Nou, dan wil ik even gaan kijken naar welke kenmerken hier dus eigenlijk allemaal worden genoemd. Dus eigenlijk wil ik gewoon, misschien klinkt het heel droog, maar wil ik gewoon de tekst even bij langs lopen. Even de tijd nemen, vers bij vers er even bij langs gaan. Dus dan wil ik, ik zei ook al, er is heel veel meer uit te halen hoor, maar ik wil het ook een beetje kort houden. Dus dan beginnen we bij vers 1. Toen hij, Jezus, de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Nou, ook daar zou je al veel over kunnen zeggen. Maar wat ik heel even wel typisch vind ook hier. In de Bijbel kom je dat vaker tegen. Dat Jezus, als hij dan uitleg gaat geven, dan gaat hij zitten. Ik vond typisch een week geleden toen als Johan Gankema, die sprak hier. En die had een kruk hier neergezet. En die vertelde wat. En op een gegeven moment ging hij zitten op de kruk. Ik denk, oh, dat moest ik ook al aan denken voor deze week. Ik denk, nou, misschien gaat hij dat ook doen. Nou, die deed net wat anders. Maar je leest ook dat Jezus, die leest op een gegeven moment een stuk voor uit de boekrol van Jesaja. En dan is hij klaar met lezen. Dan rolt hij de boekrol weer op, legt hij die weg. En dan gaat hij zitten, staat er. En alle ogen waren op hem gericht. En dan gaat hij uitleggen. Nou, dus ook hier zou je kunnen zeggen van, hè, Jezus, die gaat hier zitten en gaat hier wat uitleggen. En dat is dan ook wat we in vers 2 lezen. Hij nam het woord en hij onderrichtte hen. Onderrichten, dat is een ander woord voor. Hij ging hen dus uitleg geven. Hij ging een soort preek houden. En dan begint het in vers 3. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Nou, in de HSV en andere vertalingen staat er dus waarschijnlijk zalig zijn, de nederige van hart. En gelukkig, zalig, dit komen we heel veel tegen in het Oude Testament. In de psalmen komen we tegen, in de spreuken komen we tegen, in de profeten komen we tegen. Ook veel in het Nieuwe Testament. En gelukkig zijn wordt daar heel vaak verbonden aan personen die doen wat God wil. En op het moment dat zij doen wat God wil, dan zegent God hen hiervoor. En dan worden ze gezegend genoemd. Dus dat is vaak wat hier bedoeld wordt ook met gelukkig. Nou, en wie zijn dan hier gelukkig in vers 3? De nederigen van hart. Nou, nederig, ook zo'n leuk woord. Daar hebben misschien mensen een beetje een hekel aan tegenwoordig. Maar dat betekent eigenlijk jezelf niet op de voorgrond plaatsen. Weinig voor jezelf eisen en een hekel hebben aan het gebruik of misbruik van macht. Dus ik weet niet of dat voor mensen hier een herkenbare situatie is, maar bijvoorbeeld dat je thuis met je ouders leeft en je ouders die zeggen, je mag geen telefoon aan tafel. Maar zelf doen ze het dan wel. En denk je, ja, hallo, hoe zit dat nou? Maar ja, als ouders weet je waarschijnlijk ook dat je kinderen dan heel snel zijn om te zeggen, wij mogen dat ook niet. Maar als je het hebt over nederigheid, dan is dat dus ook vaak dat als je op zo'n positie staat, ook geen misbruik maakt van die macht. En dat ik hier ook niet vanochtend sta van, ja, ik mag hier de preek doen, dus ik laat na de tijd gewoon al mijn spul hier liggen en iemand anders ruimt het maar op. Nee, dat ik gewoon mijn eigen papiertje straks weer netjes meeneem. Dus dat is een beetje nederig zijn. Wat is dan nederig van hart? of arm van geest in andere vertalingen. En dat betekent eigenlijk dat je toegeeft, ik kan het zelf niet en ik heb God nodig. Dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt met nederig van hart zijn. Dus die mensen zijn gelukkig, die toegeven, ik heb het zelf niet, ik kan het zelf niet. Nou, dat staat ook wel een beetje tegenover wat tegenwoordig vaak in de wereld wordt gedacht. Dat je alles zelf moet kunnen. En dat je het zelf moet zorgen, dat je het heel goed voor elkaar hebt. En als jij, ik zie die films wel langskomen, van die reclames, van die mensen, die zie je dan op een jacht. En die zeggen, ja, wil je dat ook niet? Gewoon je leven lang alleen maar op een jacht, lekker op vakanties gaan en geld verdienen terwijl je er niks voor hoeft te doen. En dat is echt gelukkig zijn. En dan moet je zelf dit en dit voor doen. Nou, dan ben je gelukkig. Maar hier is het dus eigenlijk gewoon zeggen, ja, je moet het zelf niet doen. Nee, je kan het zelf niet. Nou, en dan gelukkig die nederig van hart, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Nou, Matthäus gebruikt die term vaker. En wat hij daar eigenlijk mee bedoelt, is ook het koninkrijk wat gaat komen, waarvan God de koning is. En als jij in je eigen leven dus eigenlijk al zegt, God is ook de koning van mijn leven, dan zou je ook eigenlijk kunnen zeggen dat jouw leven al een stukje koninkrijk van God is. Dus dan gaan we naar vers 4. Die bijzondere uitspraak. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Nou, dus de mensen die verdrietig zijn, die zullen gelukkig zijn. Het zijn mensen die te lijden hebben. Die misschien lijden door de situatie waar ze in zitten. Die lijden door zonde. En die mensen die zullen getroost worden. En als we dan ook gaan lezen in het Oude Testament, dan hebben profeten het er ook al over. Dat in de tijd dat Jezus zal komen, en Jezus die houdt deze preek, dat dan ook die troost zal komen. Daar spreekt Jesaja bijvoorbeeld al over in hoofdstuk 61. En dan vers 5. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Nou, ook een beetje een moeilijk woord, zachtmoedig. Betekent eigenlijk zoiets als mensen die verdraagzaam zijn. Mensen die veel kunnen hebben. En mensen die hun hoop op God stellen. Een voorbeeld hiervan is Mozes. In Numeri 12 wordt hij ook de meest zachtmoedige van alle mensen genoemd. En als je het verhaal van Mozes kent, toen Mozes een stuk jonger was, toen liep hij in Egypte en toen zag hij dat een Egyptenaar een Israëliet doodsloeg. Nou, en toen was hij nog niet heel zachtmoedig, dus toen sloeg hij die Egyptenaar dood. En dat heeft hem wel achtervolgd. Maar dan zien we een heel stuk later in het verhaal van Exodus, dat Mozes met het volk Israël in de woestijn is. En het volk doet van alles fout. En Mozes, die vindt daar echt wel wat van, maar die stelt zijn hoop op God. En die neemt daar niet meer het heft in eigen handen. Nee, die stelt zijn hoop erin op God. Nou, en dan is gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Dat is heel interessant, want dit Bijbelgedeelte, dat lijkt heel erg gelinkt met Psalm 37... Die ga ik nu niet lezen, maar als je thuis denkt van dat lijkt me interessant, lees Psalm 37 eens en leg hem eens naast dit gedeelte. Want er zitten veel overeenkomsten in. En Jezus die lijkt hier het eigenlijk inwoner zijn van het koninkrijk van de hemel te koppelen aan het zachtmoedig zijn. En ook is eigenlijk het deel zijn, het bij Jezus horen. Dat lijkt hij hier ook daaraan te koppelen. Dan in vers 6. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Dus gelukkig wie hongeren en dorsten. Dat vond ik ook interessant, want is Jezus daar ook niet voor gekomen? Dat zegt hij ook bij het laatste avondmaal. Wie van mij eet, die zal nooit meer honger hebben. En wie van mij drinkt, zal nooit meer dorst hebben. Dat kun je ook lezen in Johannes 6. Maar hier is hongeren en dorsten ook naar gerechtigheid. Dat zijn mensen die leven naar Gods wil. En die wachten, die kijken uit naar het moment dat God gerechtigheid zal brengen. Het moment dat God alles weer goed zal maken. Want dat weten we hier ook vanochtend, dat uiteindelijk het goed zal komen. En dat alles wat nu niet klopt in de wereld en dat alles wat fout is en waarvan we denken, oh, het zal allemaal niet langskomen in het nieuws. Gebeuren verschrikkelijke dingen, maar dat uiteindelijk dit goed zal komen. Dus die mensen die zullen uiteindelijk verzadigd worden. En dan vers 8. Sorry, ik sla er een over. Vers 7. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Ook wel een lastige woord, barmhartig. Het gaat om mensen die mild zijn, mensen die zacht zijn, die een zacht hart hebben. Mensen die vol met liefde zijn en die anderen steunen. Het meest bekende Bijbelverhaal daarover is natuurlijk de barmhartige Samaritaan. Iemand die op het moment dat een ander hulp nodig had, maakte eigenlijk niet uit wat het hem zou kosten, die moest en zou die ander helpen. En dan is het ook interessant, want hier wordt er niet een hele andere belofte gedaan. Nee, er staat hier gelukkig de barmhartigen, dus de mensen die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Dat is een beetje het, wat gij niet wil dat u geschiet, doet het ook een ander niet, andersom. Als jij barmhartig bent voor anderen, dan zul je ook barmhartigheid krijgen. Nou, dat lezen we ook weer terug, bijvoorbeeld een hoofdstuk verder in het Onze Vader, als het daar ook het bekende stuk is, vergeef ons wat wij verkeerd hebben gedaan, zoals ook wij anderen vergeven die ons iets aangedaan hebben. En dan vers 8. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Mensen die zuiver van hart zijn. Nou, misschien als je naar je eigen hart kijkt en denk je, nou, zo zuiver is mijn hart niet. Maar dit gaat niet per se over dat je altijd de goede dingen doet. Waar dit namelijk over gaat, het is mensen bij wie hun hart aan God gewijd is. En dat je van binnen die overtuiging hebt, die keuze hebt gemaakt, ik wil mijn leven voor God leven. En dan lezen we ook in het Nieuwe Testament de voetenwassing, dat Jezus de voeten gaat wassen van zijn discipelen. En daar legt Jezus dat ook zo uit, dat het belangrijk is, dat het nodig is, dat Jezus je wast, dat Jezus je schoon wast. Anders, want Petrus die wil dat dan eerst niet, maar anders dan zegt Jezus, dan kun je niet bij mij horen. Nou, en wij laten dit hier ook zien als we mensen dopen, dat we, als wij ons leven met God leven, dan reinigt Jezus ons hart. En dan is ons hart rein. Gelukkig maar. En zij zullen God zien. Nou, en dit kun je ook uitleggen, dat dit uiteindelijk gaat om God zien, ook na dit leven hier. Dan vers 9. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Vredestichters. Mensen die eigenlijk geen geweld doen, maar hun best doen om in hun omgeving, om de plekken om ons heen, om geweld te stoppen. Nou, we hoeven ook maar op het journaal te kijken of we zien heel veel van al het geweld en alle oorlog dat er op dit moment gaande is. De oorlog in Oekraïne, de oorlog in Israël, de oorlog in Jemen, de oorlog in Centraal-Afrika. En er zijn best wat oorlogen gaande op het moment. Het zou kunnen dat je dan daaraan denkt. En dan zou het ook kunnen dat je denkt, ja, vredestichter, hoe kan ik als persoon uit Hattem, als persoon uit Kampen, waar je hier maar vandaan komt, hoe kan ik daar nou iets aan doen? Nou, meer te zijn, ik weet het niet heel goed. Misschien wel meer dan we denken. Maar tegelijkertijd zijn er ook andere situaties waar vredestichters nodig zijn. Hoe zit het bijvoorbeeld met de vrede bij jou thuis? De vrede in je gezin, tussen jou en je ouders, tussen je broers en zussen, tussen jou en je collega's. Hoe ben je daar aanwezig? Is daar ook niet soms een beetje een halve oorlog gaande? En zijn er ook niet mensen nodig om vrede te brengen? En dan vers 11... Sorry, vers 10. Ik sla er weer bijna een over. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En dit vers wordt eigenlijk ook verder alweer uitgelegd in 11 en 12. Dus die lees ik er ook direct bij. En gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Betichten betekent beschuldigen. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Dus het hier ook in deze verse, daar trekt Jezus ook heel veel linken weer met die dingen die hij eerder zegt. Daar legt hij allemaal verbanden tussen mensen die dus gaan voor die gerechtigheid. Mensen die om zijn naam, om de naam van Jezus vervolgd worden. En nou ja, dat kunnen we ook bijna leven als een belofte, lezen als een belofte. Dat als wij met Jezus leven, dat we ook te maken krijgen met vervolging, met veroordeling. Maar, daar heeft hij ook goed nieuws bij. Want gelukkig zijn jullie dan, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. en je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. En dan trekt hij ook nog de vergelijking tegen zijn discipelen naar de tijd van de profeten. Die profeten die kwamen ook namens God om het volk weer te waarschuwen van wat jullie nu allemaal doen, dat is niet goed. Keer weer terug naar God. En die profeten die werden vaak niet zo in dank ontvangen. Die werden soms opgesloten, mishandeld en verschrikkelijke dingen werden met hen gedaan. Het werd hen absoluut niet in dank afgenomen. Maar ze zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Dus dat is ook niet echt een beloning van mensen die het hier voor zichzelf doen. Want waarschijnlijk als je hier gelukkig wil zijn op de manier waarop veel mensen denken dat je gelukkig wordt. Ja, dan zou je bijna kunnen zeggen, moet je geen christen worden. Want dan zul je vervolgd worden, dan zul je uitgescholden worden. Je zal waarschijnlijk hier de gerechtigheid niet krijgen waarnaar je op zoek bent. Dus ik kan me dan indenken dat mensen denken, joh, waar doe je het dan voor? Maar dit is wel in het uitzien naar die beloning in de hemel. En dat wij dan mogen weten, dan zal het goed zijn. En nou, die beloning, lezen we ook in 1 Petrus, die wordt in de hemel voor ons bewaard. Dus dat is een beetje wat Jezus hier vertelt als kenmerken voor degenen die hun leven met hen leven. Die kun je daaraan herkennen. Toen ik hier dus mee bezig was en met die manier van kijken over aan nadenken was, toen moest ik ook denken aan het beeld van een boom. Nou, nu heb ik geen boom meegenomen, maar deze plant die werkt denk ik ook wel prima. Het mooie van een boom vind ik, die staat en je ziet hem niet veranderen, die staat gewoon. En als het een goede boom is, je hebt bijvoorbeeld een goede appelboom, dan weet je dat op een gegeven moment je ergens in het jaar lekkere appeltjes aan die boom mag verwachten. En we lezen ook in de Bijbel over bijvoorbeeld in Galaten 5, over de vruchten van de geest. Over de kenmerken die je mag gaan zien als je bij God leeft. En dat je steeds geduldiger, steeds meer vol liefde, steeds zachtmoediger mag worden. En dan gebruikt dus ook de Bijbel het beeld van die vruchten. En die vruchten die komen van planten. En als je dus leest als opdrachten, dan zijn dat ook dingen die je actief moet doen. Of als je ook Galaten 5 gaat lezen, dan is we moeten heel geduldig zijn. Dat is echt iets waar we ons best voor moeten doen. Maar ja, het beeld van vruchten herken ik daar dan niet helemaal in. Want ik ben nog nooit langs een boomgaard gereden en dat ik dacht, wat is die boom nou aan het doen? En dan denk je, staat die boom daar met gebalde vuist en die probeert met alle macht een appel eruit te persen of zo. Nou, ik heb het nog nooit gezien. Een goede boom, daar komen vruchten aan. Psalm 1 is ook een hele bekende psalm. Die spreekt daar ook over. Want die mens, die welzalig, gelukkige mens, die is als een boom, geplant aan waterstromen en die geeft zijn vrucht op de juiste tijd. Weet je, een goede boom, als een boom op een goede plek staat, dan zal die uiteindelijk vrucht dragen. En nu is dat soms, hebben we het hier ook wel eens in de kerk over gehad, is het nodig dat hij genoeg licht krijgt. Dat heeft volgens mij Judith hier wel eens laten zien op het podium en die ging chips geven aan de plantje en zo en keek of die dan al groeide. Maar het moet genoeg water hebben, het moet genoeg zonlicht hebben, heeft verschillende dingen nodig. En dan heel langzaam gaat zo'n plant groeien. En dan vind ik dat een mooi beeld. En dan is dat ook het beeld wat ook gebruikt wordt in de Bijbel om het leven van gelovigen te beschrijven. En dan zijn we soms misschien ook op zoek naar, ja, dan lees je dit en denk je, ja, nou, ik zou ook wel eens wat meer een vredestichter willen zijn. Maar ja, uiteindelijk kun je dat denk ik niet forceren. Want dat beeld van een plant, die groeit langzaam. En je kan dan denken, dan moet ik hem meer voeding geven. Meer water en meer zonlicht. Nou, ik kan vertellen, we hebben het thuis geprobeerd. En de meeste van onze planten hebben dat niet overleefd. Wij zijn er niet zo heel goed in, moet ik zeggen. Maar nee, ze hebben gewoon genoeg nodig en tijd. Tijd is er ook gewoon een belangrijke factor in, laten we eerlijk zijn. En als je het dan hebt ook over de vraag, hè, hoe word je gelukkig? En je denkt, oké, maar dan word ik gelukkig als ik veel van die vruchten heb. Maar ja, heb je wel eens een appelboom zijn eigen appels zien opeten? Denk het niet. Het mooie van het beeld vind ik ook, als je vrucht draagt, je zou je kunnen afvragen, voor wie zijn die vruchten dan? En pluk jij zelf de vruchten van een leven waarin dat jij zelf veel vrucht draagt? Word jij zelf gelukkig van, of heb jij er zelf heel veel aan als je heel geduldig bent? Dus misschien juist wel vooral voor je omgeving, voor de mensen om je heen. Dus het is niet op onszelf gericht. Dus ja, dan gingen we hier misschien in met hoe worden we gelukkig? En dan willen we misschien antwoord op die vraag, hoe word ik nou gelukkig? Maar ik denk ja, dat we dan misschien teleurgesteld naar huis moeten. Want ik denk dat dit niet gaat over het gericht zijn op het vinden van je eigen geluk. Daarvoor zijn we hier niet. Dus waarschijnlijk is dit gewoon de verkeerde vraag. Want als wij gericht zijn op het zoeken van ons eigen geluk, dan denk ik dat we het niet gaan vinden. Maar als wij gericht zijn op het leven met Jezus, vanuit die genade, dan geloof ik wel dat we gelukkig zullen zijn. En dat is, misschien klinkt dat als een heel, heel klein verschil. Dan denk je, ja, dat komt toch een beetje op hetzelfde neer, maar ik denk het niet. Want bij de een is onze focus op het leven met God, op het leven vanuit die genade. En dan mag je erachter komen, zoals jullie ook getuigden, dat het dan nou bijna niet uitmaakt wat er gebeurt. Want je bent niet meer afhankelijk in je geluk van of het goed of slecht met je gaat. Nee, je geluk ligt bij God. En God is altijd dezelfde. Dus als wij gericht zijn op God, dan mogen we denk ik ook merken dat we gelukkig zullen zijn. Maar ja, dan zeg ik hier eigenlijk van oké, dus we moeten niet zo ons best doen om dit allemaal te gaan doen. Maar moeten we dan geen goede dingen doen, denk je dan misschien? Nou, als dat een vraag is, dan heb ik ook goed nieuws, want daar wordt ook over geschreven in de Bijbel. En Jacobus is daar heel bekend van. Die zegt dan van ja, natuurlijk moet je ook wel goede dingen doen. Of nou ja, hij zegt dat zo in Jacobus 2, een geloof zonder daden is dood. Dus dan zou je weer kunnen denken, oké, maar dan moeten we wel goede dingen doen. En dat lijkt dan misschien een beetje tegenstrijdig, maar dat is het niet. Want Paulus die zegt daar ook over, de rechtvaardige, die zal leven door geloof alleen. Zegt in Romeinen 1. Dus hoe dit dan eigenlijk gaat is, ja, die daden die horen wel bij een levend geloof. Maar dat mogen we dan zien als dat komt. Als het goed is, als jij je leven dicht bij God leeft, dan zullen die daden wel komen. Dan mag je merken dat door de Heilige Geest die in je woont, dat je veranderen mag. En dat je steeds meer van deze kenmerken en van die vruchten mag gaan zien in je leven. Dus Jacobus heeft helemaal gelijk als hij zegt dat een geloof zonder daden is dood. Maar het is niet dat wij daarom moeten zeggen van oh, we moeten dit en we moeten dat. Want anders dan komt het niet goed. Want nee, dan hebben we het niet goed begrepen. Dus dan hebben we het een beetje ook over leven vanuit die genade of vanuit het opvolgen van al die regeltjes, vanuit de wet. En daar zegt Paulus ook over. Die wet, die regels die we ook tegenkomen in de Bijbel, die zijn ook goed. Die wet is goed. Maar we kunnen hem niet houden. En daar zullen we ons geluk niet vinden in het proberen ons te houden aan alle regels. Maar dat betekent niet dat die wet niet geldt. Dat betekent niet dat God zo genadig is dat hij zegt, ja, ik heb die wet wel bedacht, maar oh, jullie hebben het zo moeilijk ermee, weet je wat, ik doe de standaarden wat omlaag. Nee, dat is ook niet wat we lezen in de Bijbel. Nee, die wet die blijft wel hetzelfde, maar wij kunnen ons er niet aan houden. Alleen ergens hoeft dat niet, hoeven we ons best daar niet voor te doen, want daar is Jezus voor gekomen. En als wij vanuit die genade mogen gaan leven, als wij nederig van hart zijn en mogen zeggen van ja, maar wij kunnen het ook niet en we hebben God in dat alles nodig, dan gaan we waarschijnlijk toch zien dat we ons steeds beter aan die wet gaan houden. Zullen we dat tot perfectie toe doen? Nou, waarschijnlijk niet. En dan moeten we dagelijks weer toegeven dat we dingen doen die fout zijn. En dan mogen we weer op onze knieën en God om vergeving daarvoor vragen. Maar hij gaat met ons verder. Want als wij gewoon weer op onze knieën gaan en zeggen, Heer, het spijt me, dan zorgen wij wel dat wij op de juiste plek staan. Dat we genoeg water hebben. Dat we genoeg licht hebben. Dat we weer blijven lezen uit zijn woord. En dan mogen we zien dat we steeds meer van die vrucht mogen dragen. Dus die focus, die ligt op het leven met God. En de rest komt dan wel. Jezus die zegt daar ook over een hoofdstuk verder. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere ontvangt u bovendien. Ik wil afsluiten door het gedeelte uit Psalm 1 te lezen. Daar lezen we namelijk over de, nou ja, eigenlijk de mens, hoe die daar bedoeld is. En hoe de mens die dat leven op de goede manier eigenlijk leeft, hoe die mens is. Dat lees ik hier uit het boek, Psalm 1 vanaf vers 1. Gelukkig is de mens die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen. Die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars en vermijdt te zitten bij hen die met God spotten. Integendeel, het is voor hem een vreugde om te doen wat de Heer van hem vraagt. Dag en nacht is hij bezig met zijn woord. Hij lijkt op een boom die aan de oever van een beek staat. Wanneer het jaargetijde ervoor aanbreekt, draagt hij volop vrucht en zijn bladeren verwelken niet. Alles wat deze mens onderneemt is een succes. Amen.